Welkom bij deze verdieping. We duiken vandaag in een best belangrijk document, de werkinstructie blootstelling aan biologische agentia. Die is van de Nederlandse Arbeidsinspectie, de NLA dus, vers van de pers zeg maar, gepubliceerd op 16 januari 2025. En ja, hij is voor de inspecteur zelf geschreven, maar juist daarom super interessant voor jou. Je ziet precies waar ze op gaan letten. En even voor de duidelijkheid, het gaat hier om blootstelling die je niet opzoekt in je werk, hè, maar die wel kan gebeuren. Denk aan bacteriën, virussen, schimmels, ja, ook buiten het lab. Oh, en goed om te weten, al die werkinstructies van de NLA, die vind je heel handig bij elkaar op www.preventiemedewerker.net. Dat is een site van Ronald Hoevers, een expert in arbeidshygiëne en veiligheid. Hij helpt organisaties met dit soort zaken, risicoonderzoek, advies, trainingen. Oké, laten we hem eens uitpakken. Wat betekent deze instructie nou concreet?
Wat checkt die inspecteur straks bij jou op de vloer? De eerste vraag die ze stellen, ja, die klinkt logisch. Vinden er überhaupt werkzaamheden plaats waar je kans hebt op blootstelling? Maar kijk, dat is dus breder dan je misschien denkt. Niet alleen laboratoria. Nee, ook contact met zieke mensen of dieren. Dus de zorg, dierenartsen, maar ook groenbeheer. Denk aan Lyme via teken. Of afvalverwerking. Zelfs onderhoud aan airco's. Legionella, weet je wel? Zie je dat soort dingen bij jou wel eens over het hoofd? Dat je denkt, oh ja, dat is eigenlijk ook een risico. Precies. Ja, het begint echt bij dat herkennen. Wat is de bron? Zijn dat mensen, dieren, afval, water? En welke activiteit zorgt dan voor contact? En dan, ja, dan komt de kernvraag. De basis eigenlijk. Is die mogelijke blootstelling beoordeeld? Staat het in de risico-inventarisatie en evaluatie, de RIE?
Ah, de RIE, altijd weer die RIE. Maar wat moet er dan specifiek in staan voor biologische agentia? Is het genoeg om te zeggen, ja, er is een risico?
Nee, zeker niet. Een goede RIE benoemt hier echt de risicocategorie. Je hebt categorie 1 tot 4 met oplopend risico. Het moet ook gaan over mogelijke ziektes, allergieën of vergiftigingseffecten. En, heel belangrijk, aandacht voor werknemers die extra risico lopen.
Zoals?
Nou, denk aan zwangeren, toxoplasma, rubella, dat soort dingen. Jongeren onder de 18 mogen sowieso niet met categorie 3 en 4 werken. En mensen met verminderde weerstand. Dat moet je echt benoemen, concreet maken, helder. En de manier waarop je blootgesteld kunt worden, is dat ook nog van belang? Via de lucht, huidcontact?
Ja, zeker, absoluut. Dat is cruciaal voor de maatregelen. Gaat het via de luchtwegen, dus inademen, of via de mond, bijvoorbeeld door slechte hygiëne bij eten, drinken of roken, of via de huid, wondjes, prikincidenten, ja, zelfs insectenbeten zoals teken, of via de ogen, door spatten. Als je weet hoe het mis kan gaan, ja, dan weet je ook beter wat je moet doen.
Juist, de maatregelen. En dan komen we bij die bekende arbeidshygiënische strategie. Maar ja, hoe realistisch is dat altijd? Ik bedoel, PBM's, persoonlijke beschermingsmiddelen, die lijken vaak zo'n snelle oplossing. Grijpen we daar niet te snel naar? Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is precies waar de NLA ook kritisch op is. PBM's zijn echt de laatste stap in die keten. Je moet eerst kijken, kun je iets aan de bron doen? Afschermen, verspreiding voorkomen, ventilatie verbeteren, dat zijn technische maatregelen. Dan komen organisatorische maatregelen. Kunnen er minder mensen worden blootgesteld? Kan de duur korter? Dat soort dingen. En pas daarna komen die PBM's, zoals handschoenen of adembescherming, voor het risico dat dan nog overblijft. En vergeet de basis niet, hè? Goede hygiëne, handen wassen, niet eten of drinken op de werkplek, zorgen voor werkkleding, goede sanitaire voorzieningen, een oogdouche of dat nodig is. Dat is vaak al een enorme stap.
En hoe zit het met vaccinatie? Wordt dat ook genoemd? Is dat verplicht?
Vaccinatie wordt genoemd, ja. Het kan worden aangeboden als extra bescherming. Als het vaccin er is, natuurlijk. En als de RIE uitwijst dat het zinvol is. De KISA-website kan daarbij helpen. Maar let op, het voorkomt de blootstelling zelf niet. Het is geen vervanging voor andere maatregelen. En, belangrijk, werknemers mogen het weigeren. Het is dus geen wondermiddel.
Oké. En stel nou, hè, ondanks alle maatregelen gaat het toch een keer mis. Een brikincident bijvoorbeeld. Wat verwacht de inspectie dan?
Dan moet er een duidelijke procedure klaar liggen. Schriftelijk.
Voor prikincidenten heb je het post-expositieprotocol, vaak gebaseerd op de landelijke richtlijn prikaccidenten, om de gevolgen zo klein mogelijk te houden. En net zo belangrijk, voorlichting en onderricht. Aantoonbaar, hè? Werknemers moeten weten wat de risico's zijn, zeker bij categorie 2, 3 en 4 agentia. Ze moeten weten welke maatregelen er zijn, hoe het zit met hygiëne, hoe ze PBM's moeten gebruiken en periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek hoort daar ook bij. En dan nog één ding.
Toezicht. Controleren of het ook echt gebeurt.
Precies, toezicht. De werkgever moet er echt op toezien dat die regels en maatregelen ook nageleefd worden. Regels op papier zijn mooi, maar ja, als niemand zich eraan houdt...
Dat checkt de inspecteur zeker. Dus samengevat, zie je, het is een logische keten die de inspectie volgt. Herken je het risico? Staat het goed in de RIJ, ook voor kwetsbare groepen? Zijn de maatregelen genomen volgens die strategie? Bron, organisatie en dan pas BPM. Is de hygiëne op orde? Zijn er procedures voor als het misgaat? Is er voorlichting? En wordt er toegezien op naleving? Deze werkinstructie is eigenlijk gewoon hun checklist, gebaseerd op de Arbo-wet en het Arbo-besluit. En als je dat niet op orde hebt, ja, dan kunnen er sancties volgen. Waarschuwingen, eisen tot verbetering of bij serieuze overtredingen zelfs stilliging van werk of boetes. Zeker als het om kwetsbare groepen gaat.
Duidelijk, het is dus echt een structurele aanpak die nodig is. Geen luxe, maar noodzaak. Dan, tot slot, misschien een gedachte voor jou als luisteraar. We focussen vaak op de risico's die we al kennen. Maar welke onzichtbare biologische risico's sluimeren er misschien nog in de hoeken van jouw organisatie? In processen die je als heel normaal beschouwt. Zijn er subtiele signalen die, met deze werkinstructie in het achterhoofd, misschien toch vragen om een nadere blik? Iets om over na te denken.